Hey dokter Servaas, in een van je vorige podcasts had je het over plantaardige alternatieven voor zuivel en onder andere op basis van soja. Ik hoor daar tegenstrijdige dingen over, maar wat moet ik nu eerst gaan geloven?
Welkom bij Spreekuur. Hey Jasmin, dankjewel voor je kritische vraag. Het klopt inderdaad dat we vorig seizoen een podcast gemaakt hebben met als onderwerp hoe kunnen we makkelijker plantaardig eten. En we hebben dat niet alleen gedaan, nee, we hebben dat samen gedaan met Alpro. Alpro is een Belgisch bedrijf dat als doel heeft om iedereen de pracht van plantaardige voeding te doen inzien. En zij brengen dus heel veel plantaardige alternatieven voor yoghurt, desserts en producten om te koken, als ook lekkere plantaardige drinks op de markt. Mede dankzij die samenwerking is er ook een receptenboekje gekomen en dat receptenboekje kan je downloaden via de link in de show notes. Op onze social media zullen we ook een QR-code zetten waar het heel makkelijk is om dat receptenboekje te downloaden. Nu, voor ik antwoord op deze vraag, ga ik nog eens in één minuut proberen samenvatten wat we in de vorige podcast over plantaardig eten hebben verteld. Ik heb u verteld dat plantaardig eten niet strikt vegetarisch of veganistisch hoeft te zijn, maar eerder flexitarisch. Dus we gaan minder nadruk leggen op dierlijke producten, maar meer op plantaardig voedsel, zoals groenten, fruit, noten, zaden enzovoort. Het zijn dus geen strikte regels, maar het is eerder een flexibele benadering. De redenen dat jij zou kiezen om plantaardiger te eten zijn 1. Een betere gezondheid, 2. Beter voor het milieu en 3. Er kunnen ethische overwegingen zijn. Maar op die manier kan je jezelf een heel divers voedingspatroon aanmeten en heel veel nieuwe smaken ontdekken. Het gaat dus om een positieve, flexibele benadering van eten. En dan nu naar de vraag van deze podcast. En ik zou die vraag heel graag willen opbreken in stukjes. Dus de vraag was, in een van je vorige podcasts had je het over plantaardige alternatieven voor zuivel. Ik zou dat deeltje er willen uithalen. Onder andere op basis van soja. Ook over soja wil ik babbelen. Ik hoor daar tegenstrijdige dingen over. Wat moeten we nu geloven? Dus het idee om plantaardig te eten in plaats van dierlijk, dat kennen we. Dat is ook een van de basisprincipes van de voedingsdriehoek die door gezond leven werd ontwikkeld. Maar hoe doe je dat precies? Wel, daar komt de half-half richtlijn om de hoek kijken. En dat betekent simpelweg dat we moeten proberen om de helft van de week plantaardig te eten. De half-half richtlijn is ontwikkeld door de Vlaamse overheid met input van NGO's, van gezond leven en van academici en probeert ons plantaardig te doen kiezen. Veel van ons houden, ik ook, zo elke keer van een stukje vlees of een stukje vis, een stukje kaas en dan misschien af en toe nog eens een glas melk. Maar we weten ook allemaal dat te veel nooit goed is. Het is voeding en in voeding draait het altijd om balans. Ongeveer de helft van de Belgen eet op dit moment niet elke dag vlees of vis en steeds meer mensen in België die willen vaker kiezen voor zo'n vlees- of visloze maaltijd. En dat is eigenlijk een heel slimme zet, want meer plantaardig eten is, zoals dat we het al heel vaak gezegd hebben, niet alleen goed voor uw gezondheid, maar ook voor het milieu en het klimaat. Nu, hoe doe je dat? Probeer eens om de helft van de week die kant op te gaan. Kies de helft van de week voor een maaltijd zonder vlees of vis. Het leuke is dat kiezen voor zo'n plantaardige maaltijd altijd maar makkelijker en altijd maar lekkerder wordt. En je kan eigenlijk al vandaag beginnen door bijvoorbeeld één enkel ingrediëntje of één enkel gerecht te gaan vervangen. En dan wens ik u heel smakelijk eten. Want hoe dat je die half-half richtlijn invult, dat mag je volledig zelf kiezen. Maar ik geef u heel graag een paar voorbeeldjes. Bijvoorbeeld, maak uw warme maaltijd om de andere dag een zuiver plantaardige maaltijd. Of start uw dag eens met een plantaardig ontbijt en daar bestaan ontzettend veel leuke opties voor. Je kan een plantaardig alternatief voor yoghurt met bosvruchten en bosbessen mengen met een beetje havermout en zo heb je eigenlijk een heel volwaardig startmoment van de dag. Je kan uw porties vlees halveren en de andere helft aanvullen met peulvruchten of met een andere vleesvervanger. Bijvoorbeeld spaghetti met gehakt en linzen. En als je een maaltijd met vlees hebt, probeer dan de andere eetmomenten van die dag zeker te gaan voor een plantaardige optie. Een andere optie is variëren met gezond beleg. Beleg de helft van je boterhammen met plantaardige spullen en probeer een keer om zuivel te variëren met een plantaardige optie, zonder dat je daarom de rest van je recept helemaal hoeft te veranderen. En trouwens, dat zuivelidee van die half-half richtlijn, dat past perfect bij het idee van de voedingsdriehoek. Het eerste principe van de voedingsdriehoek is namelijk, eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding. De half-half-richtlijn maakt het idee dus gewoon een beetje duidelijker. En ik hoef zeker niet nog een keer te herhalen dat je niet helemaal vegetarisch of veganistisch moet worden. Nee, dierlijke producten kunnen nog steeds, maar gewoon wat minder vaak en in kleinere porties dan dat we nu eten. Dat is de uitleg van het woord plantaardig. Als we dan naar het woord alternatief gaan kijken, ik heb dat voor u opgezocht in het woordenboek en ik citeer nu gewoon de dikke Van Dalen. Dus 1. De keus latend tussen twee zaken of mogelijkheden, alternatieve plannen, alternatieve geneeswijzen, alternatieve straffen, andere dan de gebruikelijke, enzovoort, enzovoort. Dus alternatief wil eigenlijk gewoon zeggen iets anders. En het derde woord is zuivel. Plantaardige alternatieven voor zuivel. Wat is zuivel eigenlijk? Wel, zuivel omvat alle producten die gemaakt zijn van melk, zoals melk zelf, maar ook kaas, yoghurt en boter. Zuivelproducten worden al eeuwenlang geconsumeerd en maken deel uit van heel veel voedingspatronen over de hele wereld. Zuivel biedt belangrijke voedingsstoffen zoals calcium, eiwitten en vitamine D die gunstig kunnen zijn voor onze gezondheid. Calcium is essentieel voor sterke botten en tanden. Het helpt ook bij spierfunctie en bij zenuwsignalen. Eiwitten zijn onder andere essentieel voor de opbouw van onze spieren. En vitamine D zal helpen om calcium op te nemen en gezonde botvorming te ondersteunen. Maar zoals bij alles in een evenwichtige voeding is matiging en een bewuste keuze heel belangrijk. Als je graag varieert om gezondheids- of om milieuredenen, of als zuivel niet helemaal bij u past, dan zijn er heel veel alternatieven beschikbaar en die voldoen aan individuele behoeften en voorkeuren. De vraag die nu bij ons opkomt is uiteraard van, kunnen we diezelfde voedingswaarde vinden in andere producten? En het antwoord daarop is ja. Die specifieke combinatie van hoogwaardige eiwitten en belangrijke voedingsstoffen zoals calcium, die we net besproken hebben, die te vinden is in zuivel, vind je ook in de plantaardige alternatieven op basis van soja die verrijkt worden met calcium. En die zijn dan werkelijk echt een passend nutritioneel alternatief en die staan trouwens in dezelfde categorie in de voedingsdriehoek. Maar iedere voedingsstof kunnen we ook via diverse bronnen innemen. En hier wil ik heel graag een beetje dieper op ingaan. Over het algemeen, laten we eens kijken naar de eiwitconsumptie in België. Eiwitten zijn essentiële voedingsstoffen. Ons lichaam bestaat voor 20% uit eiwitten en ze zijn op water na het tweede grootste bestanddeel van het lichaam. De inname van eiwitten draagt met name bij aan het behoud en de groei van spiermassa en behoud van een heel sterk botgestel. In België, net zoals in heel veel andere westerse landen, is eiwitconsumptie over het algemeen geen groot probleem. Eiwitten zijn aanwezig in verschillende dierlijke, maar ook plantaardige voedingsmiddelen, waaronder vlees, vis, zuivel, soja en andere peulvruchten, noten, granen, noem maar op. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid eiwitten varieert afhankelijk van leeftijd, geslacht, fysieke activiteit en andere individuele factoren. In België wordt een algemene richtlijn voor voeding uitgegeven door de Hoge Gezondheidsraad. Voor volwassenen wordt over het algemeen een dagelijkse eiwitconsumptie van ongeveer 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Dus voor een persoon van 70 kilogram zou dat ongeveer 56 gram eiwit per dag zijn. Er zijn wel bepaalde bevolkingsgroepen die mogelijk een hogere eiwitbehoefte hebben, heel actieve mensen, atleten, maar ook ouderen of mensen die herstellend zijn van een ziekte. Het typische Belgische dieet omvat heel veel eiwitbronnen, vlees, zuivelproducten, eieren, granen, peulvruchten, en dat biedt ons meestal voldoende eiwitten om aan die dagelijkse behoeften te voldoen. Maar we eten vandaag in verhouding veel te veel dierlijke en te weinig van die plantaardige eiwitten. In België zijn er dus over het algemeen heel weinig gevallen gekend van ernstige eiwittekorten. Tekorten kunnen wel voorkomen bij oudere mensen of bij mensen met zeer eenzijdige of ontoereikende voedingspatronen, zoals bij sommige vormen van ondervoeding of heel zware diëten. Eiwittekort kan dan leiden tot spierzwakte, verminderde groei bij kinderen, een verzwakt immuunsysteem en tal van andere gezondheidsproblemen. Maar niet alleen te weinig, ook te veel kan een probleem zijn. Eiwitten zijn belangrijk, maar te veel eiwitten innemen kan ook leiden tot gezondheidsproblemen. Te veel eiwitten zullen een verhoogde belasting aan de nieren opleggen. En dat kan verlies van calcium in de urine en andere negatieve effecten op lange termijn veroorzaken. Het is dus heel belangrijk om te streven naar een goed gebalanceerde eiwitconsumptie. Maar nogmaals, over het algemeen lijkt die eiwitconsumptie in België niet echt een groot gezondheidsprobleem te zijn. De meeste mensen krijgen voldoende eiwitten binnen via een goed gevarieerd en evenwichtig dieet. De uitdaging is dus eerder om voor gezondheids- en milieuredenen verhoudingsgewijs meer eiwitten uit plantaardige bronnen te halen dan uit dierlijke. En peulvruchten zoals soja, granen, als ook plantaardige alternatieven voor zuivel of vlees, die maken deel uit van de oplossing. Ja, maar Servaas, en wat over calcium, vitamine D en de B-vitamines? Vind je die ook in die plantaardige producten terug? Wel, verrijkingen met calcium ter hoogte van het niveau in melk, maar ook met vitamine D en B-vitamines, komen heel vaak voor. Voor in plantaardige alternatieven. Laat mij u eerst een algemene tip geven. Over het algemeen zullen plantaardige voedingsmiddelen zoals groene bladgroenten of noten van nature wel rijk zijn aan B-vitamines, alhoewel dat vitamine B12 meestal afwezig is in de plantaardige wereld. Plantaardige drinks, bijvoorbeeld op basis van soja of amandel of alternatieven voor yoghurt, worden heel vaak verrijkt met calcium, vitamine D en soms B-vitamines. En meestal is dat B2 of B12. En dat zijn dan even goede bronnen. De absorptie van calcium, dus de calcium die we gaan opnemen uit sojaproducten, is volledig vergelijkbaar met die van zuivelproducten. Die verrijkingen zijn bedoeld om de voedingswaarde van de plantaardige opties zo maximaal mogelijk te maken en zo dicht mogelijk bij die van zuivel te brengen. Nu, de vraag die we dan ons stellen is van, ja, maar hoe worden die producten precies verrijkt? Wel, verrijkte plantaardige alternatieven worden doorgaans verrijkt door specifieke voedingsstoffen toe te voegen aan het product tijdens de productie. En hoe werkt dat precies? Wel, je mag dat een beetje vergelijken met een recept uit een kookboek dat jij maakt. By the way, ik verwijs nog eventjes naar het heerlijke receptenboekje dat we samen met Alpro gemaakt hebben, dat je op de link in de show notes kan vinden. Dus de voedingsstoffen worden in een geschikte vorm toegevoegd aan de hoofdingrediënten van een recept. En dat kunnen calcium zijn, vitamine D, vitamine B12, vitamine B2. Bij plantaardige producten wordt er natuurlijk een plantaardige vorm van die vitamine gebruikt. En dan wordt het mengsel verhit en verwerkt volgens de productie-eisen. En dat zal verwarmen, mengen, homogeniseren van de ingrediënten zijn om die juiste textuur en die smaak te gaan krijgen. Over het algemeen wil ik u eigenlijk aanraden, lees af en toe ook eens de voedseletiketten. Zo kan je eigenlijk zien welke voedingswaarde uw product heeft. Nu, er zijn ook mensen die zuivelproducten volledig zullen vermijden. En dat kan zijn door allergieën, intoleranties, dieetvoorkeuren of om ethische redenen. Nu, die mensen moeten genoeg aandacht besteden aan hun voedingsinname om ervoor te zorgen dat ze voldoende calcium, vitamine D en B-vitamines binnenkrijgen. En laat me eventjes heel kort twee gevallen beschrijven waar plantaardige alternatieven bijzonder geschikt zijn. Lactose-intolerantie bijvoorbeeld. Sommige mensen hebben moeite met het verteren van lactose. En lactose is de suiker die van nature voorkomt in zuivelproducten. Mensen die lactose-intolerant zijn, die hebben om verschillende redenen onvoldoende van het enzym lactase. En dat is het enzym dat we nodig hebben om lactose te gaan verteren. Nu, als we die lactose niet verteren, dan komt die onverteerde lactose in onze buik terecht. En dat kan daar gaan leiden tot heel veel bijwerkingen en symptomen, zoals buikpijn, een opgeblazen gevoel, winderigheid en diarree. Nu, de meeste mensen met lactose-intolerantie kunnen kleine hoeveelheden zuivel blijven consumeren. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk om te weten dat yoghurt vaak beter wordt verdragen door mensen die lactose moeilijk verteren. En dat komt omdat in yoghurt al bacteriën zitten. Een ander geval is de zuivelallergie. De zuivelallergie, of eigenlijk de melkeiwitallergie. Maar dat is iets helemaal anders. Die melkeiwitallergie komt voornamelijk voor bij kinderen. En dat is een zuivere immuunreactie op de eiwitten in de zuivel. Caseïne en wei zijn de belangrijkste van die twee eiwitten. Dus het immuunsysteem gaat eigenlijk die eiwitten als schadelijk gaan beschouwen en zal antilichamen produceren om ze te bestrijden. Die reactie, die immuunreactie, kan leiden tot symptomen en dat gaat van milde huiduitslag tot zeer ernstige allergische of anafylactische reacties. In dat geval moeten natuurlijk zuivelproducten volledig uitgesloten worden. Plantaardige alternatieven kunnen dan zeker een geschikte optie zijn wanneer ze verrijkt zijn met voedingsstof. Maar ze zijn sowieso een positieve keuze voor wie wil variëren en wie een hulpmiddel zoekt om gemakkelijk de half-half richtlijn toe te passen. Dus de conclusie tot nu toe, verrijkte plantaardige alternatieven voor zuivel kunnen, net zoals de zuivelproducten, bijdragen aan de inname van calcium, vitamine D en de B-vitamines en aan de inname van hoogwaardige eiwitten wanneer het is op basis van soja. Dus leer te begrijpen welke voedingsstoffen dat je nodig hebt om bewuste keuzes te maken op basis van jouw voorkeur en jouw gezondheidsbehoeften. Mensen die zuivel volledig willen vermijden of simpelweg willen variëren, die kunnen verrijkte plantaardige opties als nuttige manier gebruiken om die belangrijkste voedingsstoffen binnen te krijgen. En dan gaan we naar het tweede deel van de vraag. Onder andere op basis van soja. En soja is al lange tijd een onderwerp van discussie en debat in de gezondheidswereld. Wereldwijd wordt het wel al heel lang veilig geconsumeerd en het wordt zelfs heel vaak geprezen om zijn voedingswaarde. Maar toch zijn er ook een aantal zorgen en mythes die de ronde doen over de impact van soja op onze gezondheid. Dus ik wil heel graag met u dieper ingaan op die verschillende aspecten van soja. Van isoflavonen tot genetische modificatie, van antinutriënten tot allergie en van duurzaamheid tot consumptie door verschillende bevolkingsgroepen. Dus laat ons een keer eventjes een deep dive nemen in de complexe materie van soja. En ik wil benadrukken, dit is niet mijn mening, maar dit zijn gewoon de feiten. Zijn de fyto-oestrogenen nu onze vriend of onze vijand? Laat ons eerst eens kijken wat zijn fyto-oestrogenen precies. Fyto-oestrogenen zijn plantaardige stoffen die qua structuur heel hard lijken op het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Soja, net zoals sommige andere plantaardige voedselbronnen, bevat fyto-oestrogenen en we noemen dat de isoflavonen. En hoewel dat ze effectief van oestrogeen verschillen, zijn er mogelijke bezorgdheden geuit van de impact van die isoflavonen op de hormonen. En wetenschappelijk onderzoek is verdeeld. En het is een beetje afhankelijk van het type studie. Hè. Je hebt studies die op dieren gebeuren, je hebt studies die op mensen gebeuren. Je hebt studies die met lage dosissen gebeuren en studies die met hoge dosissen gebeuren. De huidige consensus op dit moment, gebaseerd op gegevens uit studies bij mensen, is dat soja en sojaproducten die isoflavonen bevatten, dat die veilig zijn en geen nadelige effecten hebben als ze worden gegeten in een evenwichtig voedingspatroon. En daar wil ik toch even de nadruk op leggen. Variatie is sowieso belangrijk en het is ook niet zo dat elk plantaardig product een sojaproduct hoeft te zijn. Maar daar kom ik straks op terug. En servaas, hoe zit het met genetische modificatie en onze gezondheid? Wat sommige commercieel geteelde soja is genetisch gemodificeerd. En dat is om bestendiger te zijn tegen bijvoorbeeld onkruidverdelgers. Het is heel goed om te weten dat meer dan 90% van de wereldwijde productie van soja, die vaak genetisch gemodificeerd is, dat die naar de dierenvoeding gaat. Terecht is er dus wel een bezorgdheid geuit over de mogelijke impact van die GGO, of die genetisch gemodificeerde soja, op onze gezondheid. Men heeft dat onderzocht en tot nu toe heeft men nog geen duidelijk bewijs gevonden voor negatieve gezondheidseffecten van GGO-soja bij menselijke consumptie. En daarnaast bestaan er ook volledige GGO-vrije sectoren en een certificatie die dat garandeert. En dat is trouwens het geval voor de soja die Alpro gebruikt, volledig traceerbaar van waar komt ze en volledig GGO-vrij, dus niet genetisch gemodificeerd. Nu wil ik een beetje meer vertellen over antinutriënten en hun impact. Antinutriënten zijn verbindingen in voedingsmiddelen die de opname van bepaalde voedingsstoffen kunnen verminderen. Soja bevat van nature stoffen zoals fytaten en die fytaten behoren tot die groep van antinutriënten. Maar door correcte bereidingstechnieken zoals weken, kiemen, koken, kunnen antinutriënten aanzienlijk worden verminderd en hun impact worden geminimaliseerd. In sojaproducten zoals sojadrinks of alternatieven voor yoghurt komt mede door het productieproces fytaat uiteindelijk in heel kleine hoeveelheden voor en heeft het dus geen belangrijke invloed op de absorptie van mineralen zoals calcium. Servaas, bestaat er ook zoiets als soja-allergie? Ja, dat bestaat, al is het een minder voorkomend probleem. Soja-allergie is een immuunreactie op de eiwitten in soja. Het is minder gebruikelijk dan allergieën voor andere voedingsmiddelen, zoals melk, eieren of pindas. Men schat dat ongeveer 1% of iets minder dan 1% van de Europese bevolking allergisch zou zijn aan soja-eiwitten. En net zoals bij alle andere voedselallergieën, kunnen de symptomen gaan variëren van huiduitslag tot spijsverteringsproblemen tot heel ernstige allergische reacties. Mensen met een soja-allergie die moeten voedseletiketten zorgvuldig controleren en uiteraard vermijden hetgeen dat voor hen potentieel schadelijk zou kunnen zijn. En tenslotte, hoe zit het met de duurzaamheid? Dus laat ons even onze groene bril opzetten en kijken naar soja. Sojaproductie heeft een belangrijke rol in de milieudiscussie en dat komt door de monocultuur en de ontbossing. Maar het is eigenlijk goed om te weten dat soja eigenlijk van nature een heel duurzaam rotatiegewas is. Het vangt eigenlijk de stikstof uit de lucht, waardoor dat er minder bemesting nodig is. En die stikstof die wordt dan eigenlijk in de grond bewaard, zodanig dat ook het volgende rotatiegewas daarmee van geniet. Duurzame sojaproductie omvat behoud van de biodiversiteit, respect voor de arbeidsrechten en minimalisering van milieueffecten. En meer bedrijven, waaronder Alpro, zetten daarop in. Soja is Alpro's meest gebruikte ingrediënt. Goed om te weten dus dat die regenwoudvrij is en dus niet komt uit gebieden waar boskap heeft plaatsgevonden. Het grootste deel is afkomstig uit Europa en de rest komt uit Canada en wordt per boot verzonden over de oceaan om de koolstofvoetprint te gaan beperken. De sojabonen worden per schip rechtstreeks naar de productiesite in Wevelgem gebracht langs de mooie Leierivier. En daarnaast, zoals dat ik daarnet al vermeld heb, is alle soja die door Alpro gebruikt wordt volledig traceerbaar en niet genetisch gemodificeerd. En dat wordt gegarandeerd door een heel streng gecontroleerde ProTerra-certificatie. In Vlaanderen loopt trouwens al jaren ook een zoektocht van ILVO, VIB, UGent en KU Leuven naar de juiste sojavariant om hier in onze contreien eigenlijk te kunnen kweken. Ook dat project werd vanaf het begin door Alpro ondersteund. Soja en kanker. Onderzoek naar de rol van soja bij kanker is heel complex en heeft gemengde resultaten opgeleverd. Maar de consumptie van sojaproducten wordt niet gekoppeld aan een hoger risico op kanker. Wel in tegendeel. Sommige studies, zoals de laatste review van de World Cancer Research Fund International, suggereren dat matige sojaconsumptie het risico op bepaalde kankers kan verminderen, terwijl andere geen echt duidelijk verband hebben gevonden. Laat ons nog twee mythes dieper bekijken. De mythe dat soja borstkanker zou veroorzaken. Wel, huidig onderzoek toont aan dat matige sojaconsumptie geen verhoogd risico op borstkanker veroorzaakt. Ook vrouwen met borstkanker kunnen sojaproducten dus veilig consumeren als onderdeel van een gezond en evenwichtig voedingspatroon. En een tweede mythe is dat die fyto-oestrogenen in soja heel slecht zijn. Wel, de matige inname van die fyto-oestrogenen, van die isoflavonen zoals ik daarnet verteld heb, is wetenschappelijk veiliggesteld en consumptie van sojaproducten binnen een voldoende gevarieerd voedingspatroon, en ik herhaal het nog eens, binnen een voldoende gevarieerd voedingspatroon heeft geen nadelige effecten. Welke conclusies kunnen we nu trekken over soja? Wel, soja is een peulvrucht met verschillende gezondheidsvoordelen. Het heeft heel veel hoogwaardige eiwitten en het heeft een gunstig vetprofiel. Daardoor is het een heel interessante grondstof om voedzame sojaproducten van te maken, waaronder sojadrinks en plantaardige alternatieven voor yoghurt. Maar zoals voor gelijk welk voedingsmiddel is overconsumptie nooit aan te raden. Consumptie van sojaproducten kan zeker bijdragen aan een gebalanceerd voedingspatroon en dat wordt dan ook erkend in de voedselaanbevelingen. En dan de andere opties, want het hoeft niet altijd soja te zijn als het plant-based is. Wat willen we uiteindelijk bereiken met plantaardige alternatieven van zuivel? We willen diversiteit en variatie in ons voedingspatroon. We willen bijdragen aan de duurzaamheid. En we willen vooral bijdragen aan de voedzaamheid van ons lichaam. Tegenwoordig streven we naar een wereld waarin voeding niet alleen lekker is, maar voeding ook bijdraagt aan onze gezondheid en aan het welzijn van de planeet. En daarom ben ik zo'n fan van plantaardige producten die variatie bieden op zuivel. En er is een heel brede keuze aan opties, afgestemd op uw voorkeur. En ik noem er een aantal. Haverdrink. Haver is een voedzaam graan, rijk aan vezels. Over het algemeen hebben plantaardige drinks op basis van haver een goed voedingsprofiel. Ze bevatten weinig verzadigde vetzuren en bieden een interessante set voedingsstoffen. vezels en toegevoegde vitamines en mineralen. Het heeft ook een hele romige textuur en daardoor is haverdrink geschikt voor zowel ontbijtgranen, maar ook om te koken en te bakken. En dan heb je ook nog de drinks op basis van noten. Amandel, hazelnoot, kokosnoot. En daar kan je van heel veel verschillende smaken genieten en een uniek tintje toevoegen aan je gerechten. Laat ons eerst eventjes naar de noten kijken. Noten zoals amandel of hazelnoot zijn heerlijke, maar ook voedzame basisingrediënten. Ze bevatten onverzadigde vetten en micronutriënten zoals vitamine E. Over het algemeen hebben plantaardige drinks op basis van amandel een goed voedingsprofiel. Heel weinig verzadigde vetzuren, laag in calorieën en tegelijkertijd een heel interessante set voedingsstoffen en toegevoegde vitamines en mineralen. En de kokosnoot? Hoewel kokosnoten verzadigde vetten bevatten, bestaan de meeste vetten uit middellange ketenvetzuren, of de MCT's. En dat zijn eigenlijk vetten die een ander metabolisme kennen in ons lichaam dan de normale vetten, de lange ketenvetzuren die we kennen. Afhankelijk van de hoeveelheid kokosnoot die in het product aanwezig is, is het vetgehalte van kokosproducten zeer variabel. Producten op basis van kokosnoot kunnen ook gefermenteerd worden door toevoeging van fermenten, net zoals in het productieproces voor zuiveljoghurt of plantaardige alternatieven voor yoghurt op basis van soja. We hebben dus een heel grote verscheidenheid van ingrediënten en dus een heel grote verscheidenheid aan soorten, varianten, formaten. Weet je, kies gewoon wat je lekker vindt. Kies wat je liefst eet. Kies wat bij je smaak past. Kies wat bij je huishouden past. Als je een groot huishouden hebt of een klein huishouden, volgens mij is er een plantaardig alternatief voor iedereen en zijn er heel veel toepassingen. Check zeker het receptenboekje voor inspiratie. Want plantaardige voeding kan je drinken. Er zijn drinks en die kunnen op dezelfde manier als zuiveldrinks gedronken worden. Er bestaan tegenwoordig ook plantaardige drinks die speciaal ontworpen zijn om in koffie te gebruiken. Er zijn alternatieven voor yoghurt. Net als traditionele yoghurt wordt die ook gefermenteerd dankzij heel goede bacteriën en die hebben we nodig voor ons microbioom. Er bestaan lekkere desserts. Je kan jezelf trakteren op heel smaakvolle 100% plantaardige desserts. Er zijn heel veel plantaardige alternatieven beschikbaar om te koken, om te bakken, voor allerlei culinaire creaties. Ik ben zelf wel een beetje fan van de plant-based whipping cream. Er zijn heel veel smeerbare alternatieven. Je kan je broodjes en je snacks net zo lekker maken met alle smeerbare opties. En bovenal zijn zoveel opties dat het heel gemakkelijk en veelzijdig wordt. Je kan je zuivel heel gemakkelijk afwisselen waar en wanneer je maar wilt. En ik herhaal het nog een keer. Meer plantaardig eten, inclusief via gebruik van plantaardige alternatieven voor zuivel, brengt voordelen op vlak van duurzaamheid en op vlak van gezondheid. Merken zoals de Belgische Alpro steunen duurzame landbouwpraktijken en bieden voedzame producten, verrijkt met calcium en vitamines die, net zoals de plantaardige voeding in het algemeen van nature, een gunstig vetprofiel hebben. De toevoeging van suikers wordt zoveel mogelijk beperkt en dat is onder andere mogelijk dankzij het gebruik van plantaardige ingrediënten zoals haver, soja, kokosnoot, die van natuurlijk weinig suikers bevatten en toch een zoete smaak hebben. Ik dank Alpro heel hartelijk voor deze samenwerking en jou, beste luisteraar, dank ik voor het luisteren. Tot volgende week bij Spreekuur. Dit was Spreekuur. Bedankt, beste luisteraar, om deel uit te maken van de gezondheidsrevolutie. De show notes van deze aflevering kun je terugvinden via drservaas.be/podcast. Heb je zelf ook een vraag voor het open spreekuur, dan kan je die daar ook opnemen. Je vindt op de websitepagina bovenaan een instuurknop. En als je daarop klikt, dan kom je terecht in een audioruimte waar je je vraag kunt stellen. Als je deze podcast leuk en interessant vond, abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal, deel het op je socials of geef ons een rating. Tot de volgende keer bij Spreekuur.